Gemeente namens de kerkraad een paar afkondigingen ter herhaling van vanmorgen. In verband met de familieomstandigheden, het overlijden van mijn grootvader, zal de Bijbelavond van aanstaande donderdag vervallen. En dat geldt ook voor de catechisaties van morgenavond. Vanavond na de dienst is er J.V. Ichters bij de familie Kloos, dus niet bij de familie Saloos. Aanstaande donderdagmorgen is er een speciale ochtend van de vrouwengesprekskring. Een spreekster van Women to Women zal iets vertellen over hoe christenvrouwen in de vervolgde landen omgaan met hun situatie. De inloop is 9:30 en de start van de presentatie om 10:00. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Er zijn 3 collectes deze dienst. 2 tijdens en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Tot zover zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 22 en daarvan het 6e en 11e vers. Psalm 22, vers 6, tekent de angst van de hel uit die Jezus doorstond, met name de laatste uren van zijn leven op aarde. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Psalm 22, vers 6 en vers 11. twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, wij zingen dat naar de geloofsbelijdenis met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Psalm 35, vers 1, na artikel 21. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, door zichzelf op te offeren aan het kruishout, en zijn dierbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God genoemd is Jezus. Dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Amen. Wij lezen samen uit de schriften uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 27 vanaf vers 38 tot en met 50. Matteüs 27 vanaf vers 38 tot en met 50 is de schriftlezing. Wij lezen daar het volgende. Matteüs 27, vers 38. Toen werden met hem, met Jezus, twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Tot zover. Vanavond staan we voor de derde en laatste keer stil bij zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Vanavond vraag en antwoord 44. De laatste trap van de vernedering van Jezus. Vraag en antwoord 44 van de Heidelbergse Catechismus, waar het volgende gevraagd wordt: waarom volgt daar, namelijk nadat hij begraven is, waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Antwoord: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en deze volstrekte troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Zoals vanmorgen al meegedeeld, willen wij vanavond in de voorbeden denken aan Wim den Boer, die wacht op de operatie die over anderhalve week zal plaatsvinden. We denken ook aan Karin van Eck, aan mevrouw Gartsen, die thuis herstelt van een buikoperatie. En we doen voorbeden voor mevrouw Van Doorn uit Geervliet, die aanstaande woensdag een buikoperatie moet ondergaan. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. U hebt gezegd, Heere, zoek mijn aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, o Heere. Wend u niet van ons af vanavond, maar keer uzelf naar ons toe. Zodanig dat wij in onze aanvechtingen die onuitsprekelijke troost mogen hebben, dat hij voor mij geleden heeft en gestorven is. Keer u ook naar ons toe, Heere, als wij van u afgekeerd zijn. En wij niet leven met u, maar ver van u ons geluk zoeken. Net als die verloren zoon in een vergelegen land. Wij zijn u kwijt. U wilt ons niet kwijt. Laat dat vanavond zien, horen, zichtbaar worden in de prediking van het woord. Dat waar wij de hel verdienen, u in de helse benauwdheid en pijn wilde gaan. En dat als middelaar, als plaatsvervanger, die zegt: laat deze vrij uitgaan, bind mij maar, opdat ik de toorn van God zal dragen. Heren, als wij ons vanavond opmaken om dit geloofsartikel met elkaar te behandelen en de troost eruit te halen, bidden wij om uw leiding en uw wijsheid, opdat wij uw woord mogen naspreken en zo naar de zin en mening van uw geest verkondigen. Zodat uw gelovigen, uw pelgrims, in het strijdperk van dit leven vaste grond onder de voeten krijgen. Zodat degenen die bang zijn om te sterven, troost ontvangen. Zodat degenen die ingezonken zijn, opgewekt worden. Uw woord is een medicijn voor alle kwalen. Laat, o hemelse medicijnmeester, vanavond uit de schatkamer van het evangelie balsem geboden worden in onze aanvechtingen, kwellingen, pijn en noden die zo vele kunnen zijn. We kunnen lichamelijk de gevolgen ondervinden van pijn en moeite, van ziekte, chronische ziekte soms. We denken aan Wim den Boer die al zo lang ziek is en ondervindt wat de gevolgen zijn. We bidden voor hem en zijn vrouw om de volharding om achter u aan te komen. We denken ook aan Karin. Heere, wees met haar en omring haar als de goede herder met uw trouwe zorgen. Opdat ze in alle aanvechtingen zich vertroosten mag. Met de belofte dat u haar niet zult verlaten en niet zult begeven. Wij denken aan mevrouw Garretsen die thuis verblijft en herstelt van een zware operatie. Wij danken u, Heere, dat u haar niet beschaamd hebt. Dat het hopen op u niet te vergeefs is geweest. En dat ze nu mag terugblikken en ook vooruit mag blikken. Op herstel geef, Heere, dat het gegeven mag worden. En laat deze periode van loutering haar geestelijk nog meer aan u verbinden dan tevoren. Wij bidden u voor mevrouw Van Doorn, die op haar hoge leeftijd een operatie moet ondergaan. U weet van de spanning van het opzien, de gang naar het ziekenhuis, het overleveren van ons aan de handen van artsen en doktoren, die minutieus operatiewerk moeten verrichten. Heere, geef daartoe alles wat nodig is. Geef ook de overgave aan haar en haar man, aan de God die belooft met ons te zijn. Niet alleen als het mee zit, maar zeker ook als het tegen zit. En als we u mogen kennen, Heere, en mogen leven van genade, dan is dat niet alleen genade in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenslag. Doe dat ondervinden, Heere, opdat het vertrouwen op u gevoed mag worden. Dat de duivel ook geen kans krijgt om in de aanvechtingen ons af te houden van u. Wij denken ook aan allen, Heere, die psychisch lijden. Die op die manier ondervinden hoe zwaar het leven kan zijn. Hoe een loden last onze schouders naar beneden kan drukken en zijn weerslag heeft in het huwelijk, in het gezinsleven, op het werk. Heere, sta bij en ontferm u over onze hele gemeente. We danken u heel oprecht, Heere, dat u in de loop der eeuwen hier gewerkt hebt. Dat ook toen het evangelie niet klonk, maar een vrijzinnige wind van leer hier woei, u toch gedacht hebt in uw genade aan dit dorp en na verloop van tijd, als door een wonder, de boodschap van zonde en genade weer deed verkondigen. Uw naam zij geprezen. Heere, blijkbaar hebt u er een bedoeling mee. En we bidden dat we die bedoeling meer en meer mogen gaan zien. Wat een wonder het is dat er een gemeente is, dat er een volk is wat opkomt, dat er mensen zijn ook vanuit het dorp die, al is het in op de achtergrond, betrokken zijn op de gemeente. En we bidden, Heere, voor dit hele dorp, of u het wilt doen herleven, wilt doen ontwaken uit de slaap van de dood, opdat de levensvorst gevonden mag worden. De kerktoren, die iedereen in dit dorp ziet, van ver af al, wijst omhoog. Mag zo ieder gemeentelid een wegwijzer zijn naar hem, opdat in ons leven zichtbaar zal worden dat wij de koning dienen die een eeuwig koninkrijk belooft. Wij bidden, Heere, gedenk ons allen naar uw genade en geef ons wat we nodig hebben, dat we ons mogen laven, mogen verkwikken aan uw woord. Geef de duivel geen kans om ons in te laten slapen, maar laat de kracht van uw woord ondervonden worden waar het ontvangen wordt met een gelovig hart. Heere, ontferm u en hoor ons gebed omwille van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen Psalm 42 en daarvan het zesde en zevende vers. Psalm 42, vers 6. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heer, vergeet gij mij? En het zevende, o mijn ziel, wat buigt gij neder? Voedt het oud vertrouwen weder. 42, we zingen vers 6 en 7. Peter, misschien is het goed om even te zeggen waar we precies zijn. Zondag 16, we zijn bezig met de behandeling van de geloofsbelijdenis. En we zijn vanavond aangekomen bij de laatste trap van de vernedering, zoals dat wel genoemd wordt, van de Heer Jezus. In zondag 14 hebben we stilgestaan bij de eerste trap van de vernedering, de ontvangenis van de Heilige Geest, de geboorte uit de maagd Maria. Vervolgens zondag 15, het lijden en sterven van Jezus. Toen zondag 16, de kruisiging. En ook de begrafenis, de derde en vierde trap van de vernedering. En nu de vijfde, de nederdaling tot in de hel. Wat betekent dat nou? Dat Jezus is neergedaald ter helle. En wat heb je daaraan om dat te weten? En waarom is het zo belangrijk dat zelfs het apostolicum, wat toch een samenvatting is van het christelijk geloof, ook dit aspect meeneemt? Is dat niet wat overbodig? Laten we met elkaar daar eens bij stilstaan. Jezus neerdalen in de hel, het betekent twee dingen. In de eerste plaats, troost in mijn aanvechtingen, en dat is dan betrokken op het leven hier en nu. En in de tweede plaats verlossing van de hel, en dat ziet dan op het sterven en wat daarna komt. Dus Jezus neerdalen in de hel betekent allereerst troost, nu en ook troost straks. Namelijk troost in mijn aanvechtingen en verlossing van de hel. En zo zie je ook weer in dit antwoord dat zondag 1 de rode draad is door de hele catechismus. Wat is je enige troost in leven en sterven? Komt ook in dit antwoord op deze vraag weer naar voren. De eerste gedachte, troost in mijn aanvechtingen. Mag ik vanavond beginnen met uit te leggen wat dit stukje niet betekent? Want er zijn best heel wat verschillende opvattingen over. Wat betekent het niet? Neergedaald ter helle. Het lijkt alsof dit het laatste is wat met Jezus is gebeurd. Chronologisch bedoel ik dan. Na de kruisiging en na de begrafenis volgt de nederdaling ter helle. Zo is het door sommigen wel uitgelegd. Maar dat betekent het hier niet. Dat het als laatste genoemd wordt, heeft niet te maken met de tijd, maar met de intensiteit. Met de diepte van het lijden. Het is niet voor niets de laatste trap van de vernedering. Het dieptepunt van Jezus lijden en sterven. Neergedaald ter hel betekent ook niet dat Jezus in het graf is geweest. Dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is al beleden, dat hij begraven is. Zou natuurlijk dubbelop zijn als het alsnog een keer gezegd zou worden. Neergedaald ter helle betekent niets anders dan dat Jezus in het graf is geweest. Betekent ook niet dat Christus na zijn dood in de hel is geweest en daar de oud-testamentische gelovigen heeft bevrijd uit een gevangenis. Zoals Luther dacht. Rooms overblijfsel in zijn denken, wat totaal niet bijbels is. Bovendien kom je in strijd met personen als Asaf en Henoch en Jacob, die spreken over hun leven met God direct na hun sterven. Betekent ook niet, Jezus is neergedaald tot in de hel, dat hij daar letterlijk geweest is en dat hij daar geproclameerd heeft zijn overwinning. Een triomftocht daar heeft gehouden. Dat is ook Luthers. En de Lutherse kerk die ziet deze laatste trap van de vernedering als de eerste trap van de verhoging van Jezus leven. Hij heeft geproclameerd zijn overwinning in de hel. Nou, dat Jezus zijn overwinning geproclameerd heeft, is zeker. Denk aan Colossenzen 2, bijvoorbeeld. Dat heeft hij gedaan aan het kruis. Er staat nergens in de Bijbel dat hij letterlijk daarvoor in de hel is geweest. Wat wil deze uitdrukking nou zeggen? De catechismus volgt de uitleg van Calvijn. En Calvijn ziet het als een samenvatting van het lijden en als een aanduiding van die laatste drie uren dikke duisternis toen God de Vader zijn Zoon losliet. En als u het antwoord van de catechismus op u in laat werken, dan ziet u ook dat die twee lijnen daarin naar voren komen. Enerzijds dat de Heer Jezus tijdens zijn hele leven geleden heeft. En anderzijds dat hij vooral aan het kruis geleden heeft. Je zou dat als volgt onder woorden kunnen brengen. Je hebt wel eens mensen die naar het ziekenhuis moeten. En als ze dan thuiskomen, dan vertellen ze erover. En dan vatten ze die hele weg die ze moesten gaan samen met een lijdensweg. Ze vertellen over de oproep die ze kregen van de dokter om naar het ziekenhuis te gaan. Ze vertellen over de spanning voor het wachten op de operatie. Ze vertellen over de gang naar het ziekenhuis. Ze vertellen over de operatie. Ze vertellen over de operatiepijn. Ze vertellen over de dagen daarna in het ziekenhuis. Ze vertellen over het herstel daarna, hoe zwaar dat was. Het was één grote lijdensweg en nu ben ik weer wat aan het herstellen, gelukkig. Als ik alles samenvat, al die fasen lijden. Jezus heeft geleden. In Gethsemane bijvoorbeeld, daar spreekt hij het uit dat zijn ziel bedroefd is tot de dood toe. En daar horen we hem worstelen met de wil van zijn Vader. Nergens heeft hij zo geleden als aan het kruis. Ons avondmaalsformulier zegt dat ook zo treffend. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid van de hel. Met lichaam en ziel aan het kruis houdt toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan knoopt het avondmaalsformulier daar een heel pastorale troost aan vast. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja, want dat is wel de achtergrond van dit geloofsartikel, gemeente. De Godverlatenheid die ik verdien. Zo erg is het gesteld met mij. Erkennen we dat? Dit geloofsartikel zegt alles over Jezus en daarmee ook alles over mij. Mijn zonden maken het mij waardig dat ik daar moet zijn waar God niet is. De hel, de Godverlatenheid. En nu heeft Jezus dat doorstaan, gemeente. Zijn leven lang. Want Jesaja 53 zegt: het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Zijn leven lang geleden. Moet u zich voorstellen, we kunnen het ons niet voorstellen, maar wat dat geweest is, dat Heer Jezus in die volle bewustwording van de opdracht van zijn Vader geleefd heeft. Hij is tot zijn verstand gekomen en hij heeft ondervonden en doorvoeld dat hij de toorn van God moest dragen. En tegelijk stelde hij zich beschikbaar. Jezus' leven, gemeente, is een hel geweest. En de psalmen die wij zingen over Jezus, psalm 22, psalm 116, psalm 18, en je zou nog meer psalmen kunnen noemen. Je mag ze betrekken op het kruis, dat is terecht. Maar als je maar niet vergeet dat zijn hele leven in het teken heeft gestaan van het kruis. En dat de schaduw van het kruis over het leven van Jezus heen viel. Ja, we hebben zelfs gezegd, bij de kribbe begint het al. De eerste trap van de vernedering is immers dat Jezus geboren wordt uit de maagd Maria. Nu, dat wat betreft informatie over dit geloofsartikel. En u vraagt u zich af terecht, wat is daarvan nu de troost? Wat levert dat op? Wat heb ik eraan? Dat is een hele mooie vraag, een hele goede vraag ook. Wat heb ik nou aan de preek? Wat heb ik nou aan het weten dat Jezus is neergedaald tot in de hel? Jezus is aangevochten, maar een christen wordt ook aangevochten. Valt het u op, gemeente, dat de catechismus dat eigenlijk als gewoon ziet? Catechismus veronderstelt dat het geloof aangevochten wordt. Legt het niet verder uit? Diept het wel uit in die zin dat we lezen dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd mag zijn en mij mag vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus in die aanvechting geweest is. Het geloof kent aanvechting. Luther die zei dat er drie begrippen van toepassing waren op het leven van een christen. En hij zei dat in het Latijn, het klinkt mooi, dus ik noem het ook maar in het Latijn. Oratio, meditatio en tentatio. Oratio, gebed, bidden. Meditatio, mediteren, overdenken met het woord. En die derde, tentatio, aanvechting. Ze zijn werkelijkheid in het leven van een christen. Als je nooit aangevochten wordt, dan is dat de grootste aanvechting die je zou kunnen hebben. Want een christen wordt aangevochten, per definitie. Waarom? Een christen heeft geen gepolijst en rustig leven. Dat laat God niet toe, dat laat de duivel ook niet toe. En beide partijen, hoe tegengesteld ze ook zijn, houden niet op aan te vechten. Vecht God dan ook aan? Ja, dat laat hij wel toe, ja. God kan op verschillende manieren, ik kom daar straks nog wel op terug, aanvechten, maar dat hij het toelaat en dat hij het gebruikt, dat is zeker. De psalmen die spreken boekdelen, gemeente. Ik zou psalm na psalm kunnen noemen en misschien hebt u ook wel van die lievelingspsalmen. En dan valt het vaak op dat dat psalmen zijn waarin de aanvechting ook een plaats heeft. Psalm 73, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Nou, het zal maar gebeuren in je leven. Dat alle grond onder de voeten wegzakt, weggenomen wordt. Aanvechting! Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Denk aan die psalmen waar de psalmisten roepen tot God. Hoor, Heere, mijn stem. Heere, bent u er nog? Mijn leven gaat uit als een nachtkaars. Wend u naar mij toe, Heere. Oh, wat worden die psalmen dan dierbaar, hè? Want juist die psalmen spreken de taal van de aanvechting. Van binnenuit doorleefd. Jongens, het geloof dat is geen kwestie van je verstand alleen of je gevoel alleen. Het geloof bestaat ook in de aanvechting. God is een God van aangevochtenen. Weet je waarom? Aanvechting houdt mij laag bij de grond. Aanvechting houdt mij ootmoedig. En aanvechting zorgt ervoor dat God aangeroepen wordt. Omdat God altijd aangeroepen moet worden, moeten wij altijd aangevochten worden, zei Luther eens. Ja, de jongeren, als ik daar even aan denk, dan die snappen dat ook wel. Je leert het meest in de praktijk natuurlijk. Kijk, het is mooi dat je theorie hebt. Neem nou je rijbewijs. Je leert daar een boel voor. Je hebt er een boek over. Nou, theorie, stampen. En dan, beter dan. Dan slaag je met vlag en wimpel. In de praktijk moet het toch gebeuren en dan valt het ineens bar tegen. Die theorie beheers je. Maar dan moet het in de praktijk uitgeoefend worden. Je hebt een studie gevolgd. Nou ja, laat ik maar bij mezelf blijven. 6 jaar theologiestudie gehad. En dan denk je na 6 jaar, nou dan weet je het wel. En dan ga je de pastorie in. Nou kan je wel vertellen, dat is een sprong in de diepe. Dan ga je ondervinden hoe weinig je nog weet. En dat je met 6 jaar studie wel een basis hebt gelegd. Maar je moet het toch ook echt leren en afleren in de praktijk van het leven. De praktijkgemeente is de beste leerschool. Er zijn mensen, kerkmensen die theoretisch kunnen spreken over God en over bekering en over zonde en over allerlei Bijbelse onderwerpen, maar ze spreken er niet uit. Ze spreken er over. Maar ze doorleven het niet. Ze weten niet waar het over gaat. Als we het hebben over geloof in God en over bidden. Waar gaat het dan over? Het komt van binnenuit als het goed is. En God laat ons in de praktijk van het leven de theorie van het woord ondervinden. Want de aanvechting is de proefsteen van het geloof. Het brengt de waarheid van het geloof aan het licht. Welke aanvechtingen bedoelt de catechismus? De catechismus die definieert het niet, maar je kunt je er wel een voorstelling bij maken wat de catechismus verstaat onder die aanvechtingen. Je zou kunnen denken aan de strijd met jezelf. Misschien heb je van die karaktereigenschappen waarvan je zegt, oh, ik heb er zo last van. Het zijn van die kanten in mijn karakter waar ik anderen zo snel mee beschadig, pijn doe. Dat kan een hele strijd zijn, een aanvechting. Als je die Heere kennen mag en je hebt een karakter wat borstelig is bijvoorbeeld. Of wat behoorlijk emotioneel. Waardoor je snel opvliegend van aard bent. Strijd met jezelf. Strijd met bepaalde gedachten die je hebt. Of gevoelens die je hebt. Misschien wel onreine gevoelens. Kan het een strijd opleveren? Aanvechting. Is het allemaal wel echt dan? Als ik dat denk en dat voel. Strijd met jezelf. Omdat je het egoïsme pas echt gaat ontdekken. Als je hem leert kennen. Jaloerse gedachten. Ook zoiets. Kan ook een strijd geven. Heere, ik ben zo ontevreden. Ik heb niet genoeg. Aanvechting. Kan ook bestaan in worstelen met depressiviteit. Met neerslachtigheid. Met een bepaalde gemoedsgesteldheid die je eigen is. Misschien ook wel in de familie zit. Waardoor je snel alles van de sombere kant bekijkt. Het kan een hele strijd zijn. Een aanvechting. Omdat die gevoelens ook zo snel het zicht op de Heer Jezus Christus belemmeren. Verduisteren. Een aanvechting. Als je het zicht op Christus daadwerkelijk kwijt bent. En je met Job moet zeggen. Ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts? Ik merk hem niet op. Waar is God? Psalm 42, waar is God op wie je bouwde en aan wie je zaak toevertrouwde? En de duivel die blaast het in. Zie wel, dat heb je er nou van als je het waagt met die God. Aanvechting, omdat je bang bent jezelf te bedriegen voor de eeuwigheid. En die dreigende vinger van opa, of van die andere man, of van die ouderling. Die zie je nog. Er zijn zoveel mensen die zich bedriegen voor de eeuwigheid, die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Wat een aanvechting kan dat opleveren. Ja, Zou het wel echt zijn? Kan het wel? Aanvechting. Omdat je niets van Gods leiding bespeurt in je leven. Heere, wat is uw wil? Ik leef, maar welke keuzes moet ik maken? Ik weet het niet meer. Het is één grote puzzel. Die niet af is. Maar onaf is. De aanvechtingen waar de catechismus over spreekt, ik zou ze nog uit kunnen breiden met vele andere, maar de aanvechtingen waar de catechismus over spreekt, dat zijn aanvechtingen die altijd relationeel van aard zijn. Dat betekent dat ze tussen mij en God, tussen mij en Christus zich afspelen. En de pelgrimstocht die al Gods pelgrims maken is een pelgrimstocht waarin ze de aanvechtingen ondergaan. En hoe verschillend de aanvechtingen ook zijn, alle christenen, waar ook ter wereld, herkennen dit. Dat is ook alweer een bemoediging, vind je niet? Dat er nou geen christen op aarde is die geen aanvechting kent. Iedereen wordt aangevochten. Bunyan heeft dat prachtig in zijn bekende boek, De Christenreis, getekend. Als hij christen schildert die moet strijden met Apollyon, de vorst van de duisternis, in het dal van de verootmoediging. En dan moet hij ook nog eens op de vlucht. Waarom? Hij heeft geen zwaard bij zich. Het woord heeft hij niet bij zich en hij verliest. Hij moet de aftocht blazen. In het dal van de verootmoediging leert hij een gevoelige les. Zonder het woord ben ik tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Nou, dat wat betreft die aanvechtingen. En dan de catechismusgemeente. Als je hier nou zit en je wordt aangevochten, misschien wel op dit moment, of deze week, lees dan eens mee. Dan zegt het antwoord niet opdat ik in mijn aanvechtingen verzekerd mag zijn, maar dan zegt het antwoord opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. Wat is nou je hoogste aanvechting? Je grootste aanvechting in het verleden. Is dat iets wat in het verleden gebeurd is, wat de duivel voor de voeten werpt? Het kan niet. Omdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. En mijzelf mag vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus, hier spreekt de taal van het geloof. En wat zegt het geloof? Mijn Heer Jezus Christus is ook aangevochten geweest. Niet alleen ik zijn dienaar, maar ook hij de meester heeft het ondergaan. In zo mate, zo intens, dat niemand het van ons zal kunnen ondergaan en zal moeten ondergaan. Hebreeën 4 vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Het is geen aanvechting onbekend voor hem. Dat alleen al mag een bemoediging zijn voor allen die aangevochten worden. We hebben geen hoge priester die op afstand is, maar die zo nabij komt in zijn woord dat hij zegt, en ik maak het mee. Kun je het ook zo moeilijk uitleggen wat je nu ervaart als je aangevochten wordt aan andere mensen? Het ontbreekt je aan woorden, of soms denk je, nou laat ook maar wat. Wat hebben anderen daarbij nodig? Ik ga anderen niet bezwaren met mijn aanvechtingen. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Al zou je die aanvechtingen delen met mensen, dan kunnen mensen zeggen, nou, ik begrijp het wel. Dat kan heel troostvol zijn. Soms kunnen ze je ook vragen te aankijken. Die aanvechtingen waar jij het over hebt, nee, dat herken ik niet. Maar deze hoge priester, die zegt niet alleen, ik begrijp het wel. maar die heeft daadwerkelijk medelijden. Hoe kan dat, gemeente? Omdat hij zelf de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in zijn ganse, in zijn hele leven, in zijn hele lijden ondergaan heeft. Dus als je de evangeliën opent, gemeente, word je daar een zaligmaker getekend die aangevochten wordt en is. Leg je vinger bij het woord vanavond. Mijn Heer Jezus Christus, Hij is aangevochten. Ik mag me daarmee vertroosten. Want zo alleen kan ik verzekerd zijn dat niets mij scheidt van de liefde van Christus. En in het noodweer van de aanvechtingen mag ik vluchten naar Hem die aangevochten is en staande bleef. En hoe harder de duivel blaft als die hond, des te sneller zal een kind vluchten naar vader. Ja, de duivel wil het tegendeel bereiken met die aanvechtingen natuurlijk. Die wil bereiken dat de band tussen Christus en de christen verbroken wordt. Maar de duivel bereikt het tegendeel. Denk maar aan Job. Als hij aangevochten wordt omdat alles hem weggenomen wordt, raakt Job God niet kwijt omdat God Job niet kwijtraakt. Is dat je troost, gemeente? Ik raak hem niet kwijt omdat hij mij niet kwijtraakt. Is mijn Heer Jezus Christus. Hij draagt mij op zijn hart. En hij droeg me op zijn hart, ook toen hij dat gevecht aanging met de duivel in de woestijn, aan het begin van zijn bediening op de aarde. Hoe weerstond de duivel hem? Hoe weerstond de Heer Jezus hem? Met het woord. Er staat geschreven. Oh, wat een troost ligt hier voor verslagen harten. De Heer Jezus Christus, Hij kan vertroosten allen die aangevochten worden. Dat geldt nu en dat geldt ook, en dat is het tweede waar we op letten vanavond, dat geldt ook de toekomst. Want de troost waar de catechismus ons over inlicht, dat is ook de troost dat ik die plaats niet hoef aan te doen, waar wening is en knersing van tanden. Het slot van het antwoord zegt dat hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En daarmee duidt de catechismus op die plaats die de Bijbel ook aanduidt als de buitenste duisternis. Als de poel van vuur en zilver. Als de plaats waar God niet is. Als die bodemloze put. Sommige mensen zeggen, ja, de Bijbel die spreekt niet zo heel veel over die plaats. Dat is onjuist. Wist u dat een achtste van de woorden van de Heer Jezus gaat over de realiteit van de hel? Je kunt niet zeggen, de hel dat is een randverschijnsel in de Bijbel, dat komt haast niet voor. Dan heb ik het alleen nog maar over de woorden van Jezus. Laat staan over de andere plaats in de Bijbel waar het gaat over die plaats waar God niet is. Dus we moeten het niet afdoen als, ja, dat is eigenlijk maar een randverschijnsel in de Bijbel. Toch is het wel een heel moeilijk punt, vindt u niet? Ook voor een dominee om dat aan te duiden. Maar het is niet zo moeilijk om erover te spreken, maar ja, wel om er op de juiste wijze, zorgvuldig, over te spreken. C.S. Lewis was het die zei, als ik iets uit de Bijbel zou willen halen, en dat zei hij heel menselijk, dan zou het de informatie over de hel zijn.
En hij zei dat omdat hij zich er zo ongemakkelijk bij voelde. En dat herkennen we wel, denk ik. En van de weeromstuit zou je dan zeggen, nou laten we de scherpe kantjes er maar van afhalen van het spreken over de hel. He, dat kan op een heel onbijbelse manier door te zeggen, ja, er is geen leven na de dood. Het houdt gewoon op. Nou, dan ben je af van de kwestie van de hel. Of je zegt, iedereen gaat naar de hemel. Dan ben je er ook vanaf. Of je zegt, ongelovigen krijgen na hun dood nog een nieuwe kans. Een soort vragenvuur. Of, en vergis u niet, dat is een lering die in christelijke kring steeds meer opgeld doet. Ongelovigen worden vernietigd. Ze houden gewoon op te bestaan. Ze zijn er niet meer. De leer van het annihilationisme. Ongelovigen zijn er niet meer. Een paar jaar geleden verscheen er een boek van een Amerikaanse voorganger, een christelijke voorganger, Rob Bell. Met als titel, De Liefde Overwint. Nou, dat is een aantrekkelijke titel. Positief. De liefde overwint. En in dat boek werkt deze voorganger uit dat als de liefde overwint, de hel geen recht van bestaan heeft. Rob Bell is predikant van een megakerk. Het boek is door tienduizenden en misschien nogal meer mensen in Amerika, in de hele wereld, ook in Nederland, gelezen. En ook geaccepteerd. Want ja, het is toch wat dat je zou moeten vertellen dat er een God is die mensen naar de hel stuurt. Dat wil je toch niet? Zo schetst die Rob Bell in zijn boek een beeld van een God waar ik mij helemaal niet in herken. En dat is ook het venijn van het boek. Het gaat over een God die niet de God van de Bijbel is. Alsof God er behagen in zou hebben om mensen naar de hel te sturen. Wat is de hel? Gemeente, de hel laat zien hoe afschuwelijk God de zonde heeft. Haat, bedoel ik. Daarom is er een hel. Het is Gods oordeel over allen die in dit leven consequent blijven volhouden zonder God te leven en de euvele moed hebben om te denken dat het best wel meevalt. Je zet heel wat op het spel als je zo leeft als kerkmens. Of als je denkt dat het op het laatste nippertje ook nog wel bijgesteld kan worden. Als je zo je genadetijd veracht en uitziet, is de hel een realiteit, gemeente. Het is niet iets wat waarvan God zegt, nou dan stuur ik daar mensen graag heen. Nee, tegen mensen die hun hele leven lang volgehouden hebben, dat hun wil moest geschieden, zegt God straks, uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Maar dan heb je het wel een leven lang volgehouden. Tegen God. Dan heb je het een leven lang volgehouden in de kerk. Om zonder God te leven. Dan heb je het bloed van de verzoening onrein durven achten. En dan heb je de Heer Jezus op tal van manieren van je af weten te houden. Nou, dan ben je een hardnekkige, een volhardende zondaar. Die zich ook niet thuis zou voelen in de hemel. Dat is de hel, gemeente. En weet u waarom ik in de hel geloof? Omdat ik ook in het kruis van Christus geloof. Daarom geloof ik ook in de hel. Want als ergens blijkt dat God de zonde haat, is het aan het kruis van Golgotha. Daar waar mijn middelaar in de helse benauwdheid en pijn het uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij
verlaten. Zo zwaar tilt God aan mijn zonde dat er iemand die onschuldig was, dit moest ondergaan. En één adem zeg ik erbij. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon tot in de allerdiepste versmaadheid van de hel stuurde. Opdat ik niet hulpeloos zou sterven. Want dat is de troost, gemeente, van de catechismus. Hij heeft mij ervan verlost, zegt het geloof. Als je asiel bij de Heer Jezus Christus gezocht en gevonden hebt, jonge mensen, gemeente, dan zegt God tegen je, ik zal nooit meer op je toornen. De toorn van God is voorbij. Christus heeft het gedragen. Maar dan gaat het erom, gemeente, en je voelt die hoogspanning hopelijk wel aan. Heb je asiel gezocht en gevonden bij hem? Is hij mijn Heer Jezus Christus? Die aan het kruis mijn straf gedragen heeft. Hoe zwaar tilt God aan de zonde? Wij kunnen daar zo makkelijk een loopje mee nemen. Zonde. Alsof God, gemeente, verlost van een griepje. God verlost niet van een griep. God verlost van de eeuwige toorn en de eeuwige dood. Dat verdien ik door mijn opstand tegen God. En nu zegt God vanavond, maar zo hoeft het niet af te lopen. Dat is wel een realiteit die we niet mogen verzwijgen. Maar zo hoeft het niet af te lopen. Ik ben neergedaald tot in de hel. Let op Jezus, gemeente. Let op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die vrijwillig deze weg gegaan is. Ja, gemeente, dan heb je troost in leven en in sterven. Als je weten mag dat hij als de borg ook in mijn plaats in de hel is neergedaald. Je kunt ontzettend veel angst voor de dood hebben. Ik denk aan mijn eigen opa, de laatste weken dat ik hem opzocht. Hij blikt vooruit, hij blikte vooruit en hij zag er zo tegenop, want wat als, stel dat, het ongeloven, dat het toch niet waar zou zijn, dat ik me toch bedrieg, dat ik toch het me inbeeld. Maar ja, wie nooit die angst heeft, mag zich dat ook wel afvragen. Of het dan allemaal wel goed is. Maar in die momenten dat we elkaar spraken, en dat waren hele dierbare momenten, ik zal het nooit vergeten, mochten we ook spreken over de belofte van God. Die in Jezus Christus ja en amen zijn. En wat gaat er dan, gemeente, een schatkamer open? Als iemand die aangevochten is in zijn uiterste. Het horen mag uit het woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, iemand die met zijn handen vastgeklemd aan Gods belofte koorden, hem aanroept in de nood, zou God zo'n bidden laten staan? Moet je het niet op laten aankomen, maar laat dat nu de praktijk zijn van je leven. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man, die verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich over hem ontfermen. En jonge mensen, denk nog even terug aan die preek over Prediker 12. Laat het niet aankomen op de oude dag. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen. Jezus, lieve zaligmaker, u zweette voor mij in de hof van Gethsemane druppels bloed. U worstelde om de wil van uw Vader. U vernederde zich. Waarom deed u dat? Ik deed het omdat Adam van God is afgekeerd. Daarom wilde ik van het allereerste begin tot het allerlaatste einde die weg overdoen. Volkomen. Gehoorzaam. Tot het einde. Gemeente, we hebben een volkomen zaligmaker. En ik mag die volkomen zaligmaker vanavond aanwijzen. Hij laat zich vinden vanavond. Omdat wij leven in de tijd van genade. Nog is de hel geen realiteit voor mij. Nog is het sterven geen realiteit voor mij. Ik leef. En ik besteed mijn leven pas goed als ik vanavond linea recta met de woorden die hij mij liet horen tot hem keer. Kinderen van God, we hebben een volkomen zaligmaker die niet alleen van de hel verlost, maar het eeuwige leven schenkt. En daar hoop ik een andere keer nog wel verder over door te spreken. Als het geloofsartikel over het eeuwige leven besproken wordt. Maar één ding staat vast. Wie in de Zoon van God gelooft, op die rust de toorn van God niet meer. Het oordeel is geveld. Het eeuwige leven is realiteit. En straks zullen wij altijd met de Here wezen. Dan is de aanvechting verleden tijd. En dan wordt het aanschouwen werkelijkheid. Wat een toekomst. Zie je er ook naar uit? Amen. Laten we samen zingen Psalm 116, vers 2, 3 en 4. Psalm 116, vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En vers 3 en 4. 116, we zingen vers 2, 3 en 4.
zullen samen danken.
Wij buigen ons neer, heren, voor het laatst op deze dag in deze kerk voor uw aangezicht. En danken u voor de troost die u toezegt in de belofte. En allen die zich in de belofte mogen vastklampen aan deze troost, die mogen het weten. Ervan verzekerd zijn dat geen dood scheiden zal van de liefde van Christus. Dat als in het leven Hij gevonden werd en wij gevonden werden door Hem, we de vaste garantie hebben dat ook het sterven geen scheiding zal betekenen. Heer, u weet hoe we geluisterd hebben, vol aanvechting wellicht, of misschien ook wel zonder aanvechting. Vecht ons dan zo aan dat we om uw genade verlegen raken. En als we aanvechtingen hebben van allerlei soort, op allerlei gebied, dat dit woord onze bezwaarde en verslagen harten zal troosten. Ga met ons mee de nieuwe week in. Help ons in moeilijke en mooie dagen. Geef wat nodig is aan ieder van ons. We bidden, heren, voor de jeugd die straks samenkomt. Geef een goed, gezellig, gezegend samen zijn. Samenbinding rond elkaar. We bidden, heren, voor de andere activiteiten in deze week. De huisbezoeken. Gedenk de broeders die de gemeente dienen door de huizen te bezoeken. En met het woord te troosten, te vermanen, aan te sporen, op u te wijzen. Laten ze het niet al zuchtend doen, maar in de wetenschap dat hun werk niet ijdel is in de Heere. Gedenk als we op andere wijze bijdragen aan het gemeenteleven op de achtergrond, wat meer op de voorgrond. We bidden voor de kerkvoogdij. Geef wijsheid in de plannen voor de verbouwing, in alle andere zaken die de revue passeren. We bidden voor de diakenen. Geef ze ruimhartigheid in het uitdelen, wijsheid in het zoeken naar het beste voor de gemeente. Gedenk ook alle heren die bidden voor de gemeente. Wil volharding geven. En ook de tekenen van de oogst. Dat ze het mogen ondervinden dat het gebed niet te vergeefs is vanwege die olijftakjes die gezien worden. De voorbode van de grote oogst die de landman eens zal inzamelen, ook vanuit de gemeente. Heren, hoor ons gebed en heb dank voor deze ontmoeting. Wij vragen het alles in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3.
God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.